Dat mysterie, hè, van de opstand tegen God. Komt hij vanmorgen mee naar ons toe en naar de wereld toe? Waarom? Wat bezielt de mens toch? De dood te kiezen in plaats van het leven. En dat nog wel tegen beter weten in. Waar zit je verstand? Vanwaar alle nonsens, gebral en geraaskal, gemediteerde, gefilosofeer, hoe verheven en diepzinnig ook, van onderdanen en overheden, van heidenen en volken Israëls, van vroom en onvroom, die zich oplossen in één kreet en wil. Geen wet des Heren, bandeloosheid, revolutie, terrorisme, kapitalisme, verbreking van het zachte juk van Christus, normloosheid, autonomie, zelf op Gods stoel willen gaan zitten. Zijn dat ook niet de kenmerken van onze zogenaamde westerse beschaving? Zelf voor God spelen. Wij maken kinderen en we maken ze af. Wij maken een einde aan het leven als wij dat goed vinden. Wij bepalen zelf wat goed en slecht is. Of we trouwen of niet trouwen, het huwelijk of ontbinden of niet. En dat, gemeente, dat is doorgegaan en doorgevreten. Ook tot in de kerkelijke kringen. Waarom, zegt God? Waarom? Op Gods stoel gaan zitten, is dat geen pure zelfvernietiging? Dat je op laat leiden voor het doodseskader van de overste deze wereld. Dat moet toch op een flop uitlopen. Het heeft bij God in geen geval kans van slagen. Nee. Wel nu de kerk, die zichzelf mede geoordeeld weet, die zal over al dit gebeuren een oordeel mogen vellen. Maar dan op één voorwaarde. Op één voorwaarde. Kus dan de zoon. En kruip naar het kruis. Want wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, zal ik macht geven over de heidenen. Wie overwint, wie was dat ook weer, gemeente, die dat gedaan kreeg? Dat was de kerel als een boom, geplant aan waterbeken. Uit Psalm 1. Voor wie de wet Gods geen last, maar een lust is, die overwint. Gemeente, het geheel van het woelen en hoeden overziende, vraag je dan toch jezelf met de dichter van Psalm 2 af. Wat moet God in den hemel, die zijn troon op sterren sticht en grondvest op de wolken, daar nu mee? Moet hij deze wereld hoog nodig recht zetten? Maar wat hoor ik? Of liever horen doe je niks. Maar wat zie je nu? En wat zegt de psalm nu? Die in de hemel woont, zal lachen. En hij zal ze bespotten. Eerst even dan die lach in de hemel. Het is ook belachelijk, nietwaar, dat stampvoeten en vuistballen van een klein mensenkindje. Het lijkt wel zo'n kleine jongen die in opstand is, weet je wel. Mens denkt God te zijn. Hij is maar een luchtballon, hoor. Meer niet. Prikt er zo doorheen. Waar het heen moet, vragen wij ons angstig af. Nou, God lacht erom. Met een heilige glimlach. En een glimlach hoor je niet. Maar hij bestaat wel. Maar hij spot ermee. En spotten, dat is gewoon negeren. Waar lacht God dan om? Om dat leed en om die ellende? Nee, hij lacht om de vruchteloosheid van het verzet. Dat zich hemelsbreed maakt. Hij spot met de koninklijke machthebbers. Want waar zij op zinnen om aan de macht te komen en aan de macht te blijven, dat is immers vruchteloos en zinloos en leeg. Het is toch pure onzin om Gods machtgemeente aan te tasten. De Heere lacht om de vruchteloosheid van het verzet, maar niet om het verzet zelf. Nee, nee, daar lacht hij niet om. Dat gaat hem aan. Want zijn nu negerende glimlach barst straks uit in een grimlach. Onze tekst heeft het toch immers over de toren van de Zoon. Die maar een weinig hoeft te ontbranden, of niet alleen het World Trade Center en het Pentagon staan in brand. Maar heel de wereld staat in lichte laaien. En komt in het vuur van het laatste uur. Eer dat zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Een weinig. Wat betekent dat, gemeente? Dat wil niet zeggen een klein beetje maar. Dat wil niet zeggen, nou ja, het zal wel meevallen hoor. Het zal mijn tijd wel duren en zo. Ik kan mijn schouders wel een beetje over ophalen, kan ik wel een beetje over glimlachen. Nee, 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 dat betekent het niet. Vast en zeker niet. Een weinig, dat betekent niet, zo erg is het niet, maar dat woordje weinig betekent snel, vurig, onverwacht. Dat merk je ook in vers 5. We staan hier niet onder een nachthemel met maanlicht en schapenwolkjes. Maar het is in vers 5 een onweerslucht, zo donker en zwart. Als men zich maar denken kan, met fel uitschietende bliksems. De klank der woorden in het Hebreeuws zelfs laat ons donder en bliksem horen. Me dunkt, Gods kinderen mochten daar ook wel eens wat meer aan denken. En de verdrukte kerk, die al maar weggedrukt en in een hoekje gestopt wordt, die monddood gemaakt wordt. Je mag best met God meelachen. En je mag best vandaag met God meespotten. Om de waan der dwaze volken. De Heere legt zelf de woorden in hun mond. Ik denk aan de geschiedenis van Sanherib en Hiskia. Die Sanherib stond maar te snoeven. Wat is dat voor een God? En wat is dat voor een koning? En wat is dat voor een volk? Ik loop ze in één keer ondersteboven en toen kwam Hiskia met de brieven voor Gods aangezicht, weet u wel. En toen kreeg hij van Jesaja de boodschap dat het antwoord bevat aan Sanherib. En die boodschap was: de dochter van de jongvrouw van Israël bespot u. Zij belacht u. Dan draaien de rollen om, oog in oog staande. Met de golf van verzet tegen God en zijn woord. En zijn gezalfde. Hoeven we niet in de put te zitten. We mogen er met God om lachen. Omdat dat zinloos verzet op niets zal uitlopen. En er nooit in slagen zal. God en zijn gezalfde van zich af te schudden. Een heilig lachen. Maar gemeente, de psalm voert ons ook hoger op. En schuift als het ware het gordijn voor het evangeliebesluit iets opzij. Eén ding staat vast.
vinden.
Dat is de rust van vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. Al de schot. En dat besluit, dat heb ik u al gezegd straks, dat houdt het evangelie in. En dat evangelie, dat klinkt boven het rumoer der volken uit. Gods uitgestoken hand, dat is gesteld in het ultimatum. Kust de zoon. Zeker, zeker, natuurlijk. Een ultimatum heeft iets dreigends. Het is een soort deadline. Uiteindelijk zal Gods gezalfde koning de toren uitvoeren met ijzeren scepter, ambrozen pottenbakkers vaten. Hij slaat zich gruzelementen. U houdt er toch wel rekening mee dat de toren van het lam veel radicaler is dan de toren van God. Om eens dat onderscheid te maken. Want van de toren van God wil het lam ons verlossen. Omdat hij er zelf onder doorgegaan is. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar denk erom, lieve mensen, achter de toren van het lam is er geen terug meer. Daar kun je niet van gered worden. Maar ook is waar, de belofte aan hem gedaan omvat namelijk de wereldheerschappij tot aan de einden der aarde. Het neerslaan van alle verzet en van alle geweld in de wereld. Want gemeente, een ultimatum heeft een dreigende kant, maar een ultimatum heeft ook een veelbelovende kant, zeker van Gods kant. Want zijn glimlach heeft ook een lichtzijde. Zijn glimlach is nog als een uitgestoken hand, het enige redmiddel. Kus de zoon. Het is ook nog een keer zo dat voordat Gods verterend lachen losbarst, er eerst dat lachen was uit de kribbe van Bethlehem. En de zoon, tot wie God ons nodigt met de hele wereld. Wie is hij? Hij is het kind in de kribbe. En dat was Gods vriendelijk aangezicht over deze verloren wereld waar u en ik toe behoren. En wat te denken van zijn heerlijkheidsopenbaring aan het kruis. Toen hij met één slag, Colossense 2, toen hij met één slag alle overheden en machten van toen uit Psalm 2 en van nu, en waar ter wereld ook naakt heeft uitgekleed en ontmanteld. En zijn al hun bravoer met zijn twee doorboorde handen aan het kruis heeft genageld, tentoongesteld, in hun hemd gezet en over hen heeft getriomfeerd. Dat is de boodschap van Psalm 2. En om niet te vergeten de paasmorgen, toen hij dood en duivel en hel overwon. Is dat niet iets om de dood en de machten uit te lachen? Dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw zegepraal? En van zijn troon, waarop hij nu in eeuwigheid is gezeten, gemeente, straalt zijn vriendelijk aangezicht ons toe, zodat we met een heilige glimlach op het gezicht de nacht van donder en bliksem inkijk en beginnen te zingen. Dood, waar is uw schrik gebleven? O ja, het is een vreselijke wereld waarin we leven. Maar het geloof van Gods kerkgemeente, dat is er tegen opgewassen. Want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. En daar mogen wij en kunnen wij in de gemeente van Christus elkaar mee troosten ook na de gebeurtenissen van de 11e september. Boek Openbaring laat in fascinerende visioenen zien dat de wereldgeschiedenis uitloopt op dat allesomvattend en niet langer aangevochten koningschap van Gods Zoon. En zoiets mogen wij al tegenkomen in onze psalm. Als wij voor we te horen krijgen van een kapot slaan, van een kus iets vernemen. Maar we zijn nog niet, Godzijdank, aan het kapot slaan toe. We zijn nog onderweg. We zijn nog, zoals we hier zitten, niet omgekomen op de weg. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Niemand weet het. Dat wisten die slachtoffers die 's morgens opstonden en naar hun werk gingen. Die duizenden die omgekomen zijn, dat wisten ze ook niet. Nee. Dat ze onderweg de dood zouden vinden. Of Christus zouden ontmoeten. En dat wist die Katwijkse jongen van 21 jaar. Die op trouwen stond in oktober aanstaande. De datum stond al vast, dat wist hij ook niet. Dat op zondag 9 september, 2 dagen voor die vreselijke ramp, hij 's middags. Hij lag een ogenblikje te rusten, want hij was wat moe. Een hartstilstand kreeg. Onderweg naar de bruiloft. Nu, waar je ook naar onderweg bent. Het is niet zo raar, het is niet zo raar. Als je vader of je moeder vraagt wanneer je 's avonds op stappen gaat. Je gaat er nou wel heen. Dan kun jij God ontmoeten. Zo'n rare vraag nog niet, hè? Ouderwets, hè? Jawel. Maar niet irreëel. Want jij kunt ook Jezus ineens tegenkomen en ik ook. En die vraagt dan, ben je er klaar voor? Heb jij op Gods rechterstoel gerekend? Want dan gaan we nou samen heen, zegt hij dan. Nou is het ogenblik, dan gaan we samen naar Gods rechterstoel. En dan zal de mens alles wegdragen wat hij in dit leven gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Zalig zijn die dienstknechten, zegt Jezus. Die de Zoon des mensen als hij komt zal wakende vinden. Dan is het erg. Want dan ben je altijd onderweg. Naar de bruiloft van het lam. Onder de kus van de Zoon. Gemeente, wij zijn nog in de periode van de kus onderweg. Een kus, dat is keus. Je staat ervan te kijken voor wie Gods ultimatum geldt. Voor de nabestaanden van de slachtoffers die nog leven. Voor ons die het leed aanzien en niet aan kunnen zien soms. Voor rebellen als Manasse. Die helemaal vastgelopen en vastgekluisterd zijn. Zoals Manasse was aan zijn dictatoriaal verleden. Dat was een oorlogsmisdadiger van de eerste orde. Die had heel Jeruzalem vervuld met het bloed van onschuldigen, van voren naar achteren. Maar toen ging die op een keer in de gevangenis op dat ultimatum van God in. Kus dan de Zoon. En toen hij erkende dat de Heere God is. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dat is waar, maar wel gered. En daarom is het ultimatum van God gericht aan de wereldleiders, aan vorsten en hun volken, aan terroristen van de bovenste plank. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Vergeten we dat niet? Behoort dat niet tot de reine leer die ons zicht geeft op het vertrouwen in de Zoon, wiens bloed reinigt van alle zonden? hebben wij om dit wonder al gebeden, gemeente, in de afgelopen week. Staan wij als kerk in de bres, dat wil zeggen in de gebedshouding, in het welzalig zij die vast op hem betrouwen. Wat is dat betrouwen dan wel, zegt u? Oh, dat is eenvoudig, bij de Heere God het hoofd in de schoot leggen. En als kerk voorop gaan beleiden, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen, wij bouwen torens van rijkdom en welvaart tot in de hemel, dat het niet op kan bij wijze van spreken. En God zegt, ik blaas erin. Zullen we deze les, ook deze les, als het zogenaamde Rijke Westen eens ter harte nemen? Ik ben heel voorzichtig met het woord oordeel. Maar niet zo voorzichtig dat ik Gods woord niet zou laten spreken. Dat tegen ons allemaal zegt. Zo zij ontheiligen. Wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Wie het ook is. Gemeente, wat nu te doen? Staat in het ultimatum. Machthebbers, gij volken der wereld, rijk of arm, klein of groot, wees wijzer. Gebruik uw verstand, kus de zoon, niet alleen maar omdat de rebellie tegen de Allerhoogste zinloos is. Het allerzinloosste wat er is. Niet om het vergaan onderweg. En dat gebeurt hoor, want je komt het overal in de Bijbel tegen. Saul is ook onderweg omgekomen, weet u? Hij maakt er zelf een eind aan. Saul de tiran. Dat is ook een vorm van onderweg te gaan. Hitler idem dito. Herodes werd door de wormen gegeten bij levende lijven. Als vergelding op zijn verbeelding. Toen hij zich verhief op de stem van het volk die zei. Een stem Gods en niet der mensen. En Agab was buit voor bloeddorstige honden. Wees toch wijzer. Gebruik je verstand. Kus nu de zoon. Je vond zijn banden knellen als touwen. Weg ermee, zei je, maar nu. Want dat betekent dat kussen geknield aan Jezus voeten. Daar is voor iedereen nog plaats. Het hoofd in Gods schoot. Overgave alleen aan de genade van hem. Die gebonden werd omdat hij ons zou ontbinden. Die het oordeel op Golgotha droeg. Een blik op het kruis. Een oog vol moordenaarsgeloof. Moordenaarsgeloof op het lam. En je merkt dat de banden. Jij wilde afschudden echt liefdekoorden waren, waarmee hij mij over de streep trok. Ik zei, gena, o God, gena. Toen hoorde God. Dan is het kiezen niet gedwongen van zoiets van, nou ja, nou moet het maar. Nee, nee. Het motief is niet vrees voor de hel, maar is droefheid naar God en het verlangen om met hem verzoend te zijn. Eer dat gij onderweg vergaat, het hoeft niet, want je zou over Jezus moeten heen stappen om verloren te gaan. Het hoeft niet. Gods ultimatum bedoelt niet met minder genoegen te nemen dan wij verlangden. Het is vrijwillig op Gods aanbod van genade ingaan. En oneindig meer ontvangen dan wij met al onze ijdelheid konden bedenken. En miljoenen keren meer verkrijgen dan wij verdienden. Want wij zullen, die de Zoon hebben gekust met hem als koning heersen in alle eeuwigheid. En die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Niet in de toren van Babel. En niet in de toren van het World Trade Center. Maar met mij in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb. En ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Kruipen naar het kruis. Ontmoedig Jezus te voet vallen, gemeente. En leren de weg van rechtvaardigen en van de rechtvaardiging en het loon welgelukzalig. Dat zegt Psalm 2. Welgelukzalig. Want Psalm 2 is een complete mens, wereld en eeuwigheidsbeschouwing. En zeggen en schrijven. Eén lied. En dat zal ons te pas komen. Wanneer wij in deze weken de beelden zien, de berichten horen, de kranten lezen en de Bijbel openen in het licht van het volgende panorama. Nu is het koninkrijk geworden van onze God en van zijn Christus. Amen.